Waarom wordt hij Christus? Dat is gezalfde genoemd. Omdat hij door God de Vader is aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, tot onze enige hoge priester en tot onze eeuwige koning. Als profeet en leraar heeft hij ons de verborgen raad en wil van God over onze verlossing volkomen geopenbaard. Als hoge priester heeft hij ons met het enige offer van zijn lichaam verlost en blijft hij met zijn voorbeden steeds bij de Vader voor ons pleiten. Als koning regeert hij ons met zijn woord en geest en beschermt en bewaart hij ons bij de verworven verlossing. Maar waarom wordt u een christen genoemd? Omdat ik door het geloven lid van Christus ben en zo deel heb aan zijn zalving. Om als profeet zijn naam te belijden, als priester mijzelf als een levend dankoffer aan hem te offeren en als koning in dit leven met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivel te strijden en na dit leven in eeuwigheid met hem over alle schepselen te regeren. Als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van Psalm 145, het vierde vers. Psalm 145, het vierde vers, zingen we als ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, altijd als we zondag 12 zo met elkaar lezen, valt op hoeveel de catechismus hier in één keer lijkt te willen zeggen. Het natuurlijk ook wel daadwerkelijk zegt. Ja, want het gaat in zondag 12, om iets te noemen, om drie ambten. Maar het gaat ook om het verschil en de overeenkomst tussen de Heer Jezus Christus en ons als christenen. En het gaat om die individuele christen die heel persoonlijk toch ook ons zegt. Meervoud, enkelvoud, lopen haast onbekommerd door elkaar heen in zondag 12 en we spreken dus over het persoonlijke geloof en de persoonlijke deelname, de zalving van de Heer Jezus Christus, maar dat toch ook niet los van de gemeente, van de kerk. Verder gaat het om een profeet, een leraar, die wordt de hoogste profeet en leraar genoemd. Er zijn er kennelijk meer, er zijn ook lagere en hogere en een hoogste. Dat geldt natuurlijk ook voor de hoge priester, die wordt daar enig genoemd. Er zijn kennelijk ook nog valse hoge priesters. Er staat iets over een eeuwige koning, waarbij dan kennelijk bedoeld wordt dat te vergelijken valt met koningen die tijdelijk zijn. Kortom, er staat heel veel in zondag 12. En u begrijpt wel, uit dat hele vele, daar zullen we dan vanmiddag een keuze uit moeten maken. Een keuze waarbij dan meteen de vraag opkomt, ja wat kies je dan, want wat is dan het allerbelangrijkste om over te spreken? Dat moet dan in elk geval vanmiddag aan de orde komen. En wat ligt er nu achter zondag 12? Wat ligt er nu achter die hoge en die zelfverzekerde tonen ook van vraag 1 en antwoord 31 als we het hebben over dat hoogste en over die enige en over dat eeuwige dat daar genoemd wordt? En waarom klemt de catechismus hier vraag en antwoord 32 nou vast aan vraag en antwoord 31? Want het gaat toch over de namen van onze verlosser, hè? De Heer Jezus Christus, de enige geboren zoon van God onze Heer. Waarom hoort dat er nou bij? Is dat niet verdwaald? Wat heeft dat te maken met waar we mee bezig zijn? En al die vragen die brachten me ertoe, broeders en zusters, in elk geval om met u uit dat eerste hoofdstuk van Johannes te lezen. Omdat in dat eerste hoofdstuk van Johannes al een heleboel namen worden gebruikt die ons juist in zondag 11 en 12 en straks natuurlijk ook in zondag 13 en 14, in zondag 13, bezig mogen houden. En zo staat het natuurlijk in vers 41, Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem, wij hebben gevonden de Messias, wat betekent Christus. Nou, vers 46, Filippus van Nathanael zei tot hem, wij hebben hem gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten Jezus, de zoon van Jozef. En vers 50, Nathanael antwoordde hem: Rabbi, u bent de zoon van God, de koning van Israël. En daar vinden we al die namen die het apostolicum ons in de mond legt. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, onze Heer. Voor dat laatste zou je dan ook nog kunnen wijzen op dat rabbi natuurlijk, hè, dat meester. Kortom, daar zijn heel veel namen. En toch zoveel eenvoud. Dat is eigenlijk waar ik u naartoe wil nemen. Veel namen, veel titels, veel aanduidingen, veel woorden. Toch zoveel eenvoud bij Johannes allereerst. Die zijn hand uitsteekt en kijkt en wijst en zegt: kijk, zie het lam van God. En eigenlijk doet Filippus dat ook als Nathanael moeilijk te overtuigen valt. In vers 47, kom en zie. Kom en zie. Dat is eigenlijk wat zondag 12 ons wil zeggen. Nou, dus een heleboel heel erg mogen vereenvoudigen. Kom en zie. En waarom moeten we dan komen? En wat krijgen we dan te zien? Dat is eigenlijk ook heel eenvoudig, want wij krijgen vanmiddag te zien in die ene naam wat echt leven is. Het thema voor de preek is: Christus geeft mij de dienst terug. Hij geeft me allereerst een hoofd om te leren. Ten tweede een hart om zich te geven. En ten derde een hand om te regeren. Christus geeft mij de dienst terug. Hij geeft mij een hoofd om te leren. Een hart om zich te geven. En een hand om te regeren. Ja, ook zondag 12, broeders en zusters, jongens en meisjes, staat niet op zichzelf. Hè? Los van zondag 11, los van zondag 8, los van zondag 9 en 10, het werk van de Vader. Dat hebben we natuurlijk de vorige keer ook met elkaar mogen zien, dat verlossingswerk van de Heer Jezus. Ja, dat is ook het verlossingswerk van de Vader en dat is ook het verlossingswerk van de Heilige Geest. En dat kan je in zondag 12 natuurlijk alleen al terugzien in de vraag van vraag 31. Waarom wordt Hij Christus, dat is gezalfde, genoemd? Die Hij, begrijpt u wel? Hij, de Zoon van God, daar hadden we het namelijk over. Die ook Jezus heet, de Verlosser. Het is wel goed om daar allereerst op te leggen, nadruk op te leggen en aandacht voor te vragen, want dat bewaart ons er in elk geval vanmiddag voor dat we een hele verhandeling gaan krijgen over die drie ambten. Over wat een profeet is en wat een priester is en wat een koning zoal doet. En niet dat dat op zich de moeite niet waard zou zijn, en daar houden we ons op de catechisatie niet waar jongens ook wel mee bezig, hè. Wat we daarover allemaal kunnen zeggen. Maar laat ik het dan maar zo zeggen. Een uitwerking van die drie ambten kan zomaar met zich meebrengen dat u dan vanmiddag ook het gevoel krijgt dat u zoveel moet doen. Zoveel moet doen, vooral als profeet en als priester en als koning. Maar ook nog eens heel nieuwe dingen in moet leren. En dan zou de indruk kunnen ontstaan dat christen zijn een heel zware opdracht gaat worden, die maar een enkeling kan halen. Niet alleen een zware, eigenlijk ook een onmogelijke en dus wellicht ook een teleurstellende opdracht. Want het verhaal wordt dan zo, hè? Eerst worden dan de ambten van Christus worden uitgelegd, hè? En dan zouden we dus vanmiddag vervolgens overstappen naar antwoord 32, in de zin van, nou, nu wij. En zo Christus, zo wij. Hij profeet, ik ook profeet. Hij priester, wij ook priester. Hij koning, wij ook koning. U moet zich eens voorstellen dat u dat in de voorbereiding naar het heilige avondmaal in de zelfbeproeving van de week zo zou gaan overwegen. Wie zou er dan nog durven gaan? Want wees eerlijk, dan schieten we op alle terreinen tot tekort. En dan zullen we ons voornamelijk kunnen vinden in dat zinnetje uit het avondmaalsformulier. Wij hebben geen volkomen geloof en wij dienen God niet met zoveel ijver als wij verplicht zijn. En we hebben dagelijks tegen de zwakheid van ons vlees te strijden. Hè? Maar, staat er dan in de catechismus, maar, daar is dus nog iets anders te zeggen. Maar. Wat de Heer ons nu leert in de Bijbel, dat is eigenlijk niet zo Christus, zo wij. Dan zouden we ook nog eens een keer heel dicht in de buurt komen, namelijk van wat, ja, ook in de evangelische beweging wel natuurlijk wel naar voren komt. What will Jesus do? Dat armbandje dat een paar jaar geleden zo heel populair was. Hè? Zou je de Heer Jezus als een voorbeeld in het ethische nog hebben? Zo Christus, zo ik. Maar het is eigenlijk juist andersom. En ik hoop dat u dat vanmiddag vooral als het ontdekkende van zondag 12 mee naar huis en ook in uw hart mag nemen. Niet zo Christus, zo ik, maar zo ik, zo ook Christus. En die volgorde, die houd je alleen juist als je zondag 12 goed in het verband van zondag 8 tot en met 11 blijft lezen. Want waar gaat het nou om? Het gaat om de eer van God. Het gaat om wat we daar beleden hebben in vraag en antwoord 6. Hè? Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? Nee, God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen. Hè? Dat wil zeggen in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper naar waarheid zou kennen. En van harte liefhebben met hem in de eeuwige heerlijkheid leven zou. Om hem te loven en te prijzen. Dat is waar de Westminster Catechismus natuurlijk ook begint. Dat is het doel van de mens op aarde. Dat is het prijzen van God door heel het leven heen. De schepper van hemel en aarde. Aan wie alle eer en lof en aanbidding toekomt. De Heer die een verterend vuur is voor een ieder die hem die eer niet geeft. God die in zijn wonderlijke genade zijn zoon tot verlossing geeft. Verlossing waarvan? Verlossing waarvan? Van de zonde. Zeker. Maar waarom moet een mens van zijn zonde verlost worden? Waarom? Waarom wilt u dat nou zo graag? Waarom willen jullie dat nou zo graag? Dat je van je zonde bevrijd zal worden. En zeg dan alsjeblieft niet, ja, want anders kan ik niet in de hemel komen. Dat is op zich wel waar. Maar als dat alles is wat je ervan kan zeggen, dan heb je van de diepe rijkdom van het evangelie voor vandaag nog niet zoveel begrepen natuurlijk, hè? Waarom moet een mens van zijn zonde verlost hebben? Dat wij van onze zonde verlost worden, dat is niet allereerst om straks naar de hemel te mogen. Nee, dat is om er vandaag, nu, deze middag nog, voor God te kunnen zijn. Om vandaag weer mens te zijn naar dat beeld van vraag en antwoord 6. Dat wil zeggen, profeet, priester, een koning te kunnen wezen. Zoals Adam dat was. En zoals hij en Eva die roeping hadden ontvangen. Wij waren dat, broeders en zusters. En omdat wij dat waren, is Christus dat voor ons geworden. Daar heb je nou die omgekeerde volgorde. Wij waren dat. Wij hadden van de Heer een hoofd gekregen met kennis van hem. En wij hadden een hart van God ontvangen dat vol liefde was tot hem. En wij hadden handen van God gekregen die bereid waren om te werken. Wij waren dat. Maar we zijn dat kwijtgeraakt. Niet omdat het ons is afgepakt, maar omdat wij het moedwillig van ons hebben afgeschud. We wilden dat niet meer. Want we mikten hoger. We mikten op het God zijn zelf. En we wilden onze eigen raadsheer worden. Om eigenmachtig de toekomst te ontvouwen en in handen te hebben. Om onszelf tot profeet te zijn. En met onze woorden niet in dienst te staan van een koning boven ons. Maar door die woorden onszelf te verheerlijken en ons te verheffen. En zo kwam het woordverkeer, het profetische van de mens, kwam in dienst te staan van onszelf. Van ons eigen ik. Om onszelf te handhaven, ons te verdedigen, ons te profileren. En waar je dat natuurlijk heel treffend tegenkomt, dat is bij die torenbouw van Babel. Als de taal in dienst komt te staan van een mens die zich, zoals daar in Genesis 11 staat, van een mens die zichzelf naam wil maken. Niet God een naam wil maken dus. Gods naam hoog wil houden en verheerlijken. Niet de naam van zijn heiland wil beleiden onder de mensen. Maar zijn eigen naam. Laten we goed begrijpen hoe vernietigend de macht van de zonde is. En hoe verwoestend die macht doorwerkt in een samenleving van mensen die alleen nog maar uit zijn op dat koningschap van het eigen ik. Dan worden er harde woorden gesproken in de samenleving. En dan klinkt er een kwetsende taal in de gemeenschap. En dan gaan woorden pijn doen. Dan gaan ze weerhaakjes krijgen. Dan gaan ze verwonden. En dan laten woorden een kilheid horen waar je alleen maar voor huiveren kunt. En weet u hoe dat komt? Dat komt in de eerste plaats omdat de mens zijn God niet meer kent. En de naam van zijn God niet meer eerbiedigt. Omdat de mens de eer van de Here niet meer zoekt en niet meer bedacht is op Gods waarheid. Omdat de mens Gods woorden niet meer naspreekt. En vervreemd is geraakt van de taal van de hemel. En je ziet dat terug in de bergreden. Als de Heer Jezus ons nu juist weer leert, hè, want daartoe is hij gekomen. Om ons God te doen kennen, toch? Zegt Johannes 1. Als de Heer Jezus ons weer leert om zachtmoedig te zijn. En om met onze woorden geen ruzie en geen oorlog, geen haat en geen vijandschap te kweken, maar vrede te stichten en liefde. Kijk, en zo is Christus onze hoogste profeet en leraar, door te spreken in de naam van zijn Vader in de hemel en ons dat hemelse te openbaren. U moet goed begrijpen. Als u door het venster heen van de Bijbel Christus ziet en u hoort hem spreken, dat daar iemand staat in uw en in jouw en in mijn plek. Daar staat niet iemand die, om zo te zeggen, nieuwe dingen spreekt, want hij haalt het uit de oude schatten, hoor. Daar staat ook niet iemand die een ambt draagt dat nog nooit door iemand is gedragen. Daar staat de tweede Adam. Omdat de eerste van God vervreemd is geraakt. En die woorden niet meer kent. Christus is gekomen omdat jij in gebreken bent gebleven. En we moeten dus bij zondag 12 ook niet zeggen zo Christus, zo ik. Maar we moeten allereerst tot onze schaamte en onze schande zeggen, zo moest ik zijn. Zo moest ik zijn. En daarom moest hij zo worden. Daarom werd het woord door wie alle dingen geworden zijn. Vlees. En daarom is hij die aan de boezem van de Vader is. Mens geworden. Om ons God te leren kennen. Wij zien Jezus, hè, de verlosser, aan het kruis de straf voor ons betalen. En dat is goed, hoor. Maar zien we ook Christus, de gezalfde, in onze plaats God verheerlijken. Luisteren we zo naar zijn woorden, volgen we zo zijn lessen, aandachtig, begeerig, verlangend, blij en verwonderd dat God ons in hem zijn raad en wil bekend maakt. Dat is dat verlangen waar dat avondmaalsformulier van springt. Maar die toch begeren hun leven te beteren. En te worden wie ze zijn, mens voor Gods aangezicht. Kom en zie, dat zei Filippus tegen Nathanael, want wij hebben de Christus gevonden. En ik vraag u vanmiddag om te komen en te zien. Om te luisteren naar wat de Heer Jezus Christus zegt. En om zijn leerling te zijn. Want wat hij doet en zegt, dat is niet anders dan vertellen wie wij zijn voor God. Met een taalkleed dat van de Heer is. Met woorden die hem eren. Veel rijker, veel dieper. En directer dan alle andere profeten die God voor hem heeft gezonden. Want zij waren gezalfd als een symbool van de geest. Maar hij was gezalfd met de geest zelf. En zijn woorden waren daarom woorden die van de Vader zelf waren. En nou is de vraag, ook in de voorbereiding, broeders en zusters, jongens en meisjes. Zijn onze woorden dat nou ook? Woorden van de Vader zelf. Is het woordverkeer hier in Zwolle profetisch? Ook onderling in de gesprekken die we voeren. ons woordverkeer, jongens, is ons woordverkeer erop gericht om God te verheerlijken en niet meer jezelf? Ga je zo met je naaste om? Sta je zo in de samenleving? Ja, dan zullen we inderdaad, zoals de catechismus in antwoord 32 zegt, de naam van de Heer Jezus Christus belijden. Hey, want wat wij zeggen over God en wat wij spreken in de naam van de Heer, dat kan alleen maar gezegd en gesproken worden omdat de Heer Jezus ons dat bekend heeft gemaakt en omdat Hij is gestorven om het mij te doen zeggen. Mijn leer is niet van mij, zei hij, maar van Hem die mij gezonden heeft. Ik ben gekomen om jullie terug te geven wat je bent kwijtgeraakt. De kennis van God en van zijn wil en van zijn geboden. Volg mij, leer van mij, dan gaat het leven weer bloeien. En het tweede, een hart om zich te geven. Kijk eens, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus onophoudelijk op de Heer wijst en dat Hij niet anders doet dan de woorden van zijn Vader in de hemel bekend maken, dat Hij de geboden uitlegt en de bedoeling van God aan zijn leerlingen onvermoeibaar blijft bekendmaken. Dat is iets wat u en ik hadden moeten doen. Dat had om te beginnen Adam tegen Eva moeten zeggen. Toen ze hem vroeg met haar van die vrucht te eten. En dat moeten de ouders hun kinderen vertellen. En de schoolmeesters hun leerlingen. En de overheden hun onderdanen. En de ouderen in de gemeente de jongeren. In plaats van zichzelf naam te maken. En onder de naam van de Heer uit te komen. Daarvan weg te lopen moeten ze juist op de Heer wijzen. Dat is profeet zijn. Zijn woorden in herinnering brengen, zijn geboden herhalen, zijn bedoelingen uitleggen tot eer van zijn heerlijke naam. En wat de Heer Jezus Christus daar dus doet, daar moet je dus ook niet zeggen, maar dat kan ik nooit, dat is volkomen nieuw, dat is te zwaar. Nee, wat de Heer Jezus Christus daar doet, dat moet maken dat je je hoofd buigt en dat je stamelt, zo is het, Vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Want ik ben weggedwaald als een schaap dat de weg is kwijtgeraakt. Ik ben vervreemd van u en daarom vervreemd ook van het leven voor u. In mijn onwetendheid ben ik verhard, maar bij Christus. Wat een schoonheid, hè? Wat een heerlijkheid om bij hem aan zijn voeten te gaan luisteren. Bij Christus leer ik mijn leven weer dienstbaar te maken. Daar leer ik dat uw woord eerst komt en dat uw wil boven alles gaat. En dat uw bedoelingen liefdevol zijn en leven geven. En zo staat hij daar ook als priester. Ik weet wel, dat heeft voor ons natuurlijk vooral de klank van de verzoening. Maar broeders en zusters, het priesterschap had ook Adam al. En dan niet in de zin van de verzoening. Natuurlijk. Maar in de zin van de toewijding. In de zin van de heiliging van het leven. Waarin alles in je leven komt te staan in het kader van de dienst aan de Heer. Nou, daar hebben we het over zelfverloochening. Hebt u dat? En over ootmoed, dat je kunt buigen in al die geledingen die het leven zo rijk is. Kunt u dat? Dan hebben we het over klein zijn voor God. Ja, over berusting en gehoorzaamheid. Dan hebben we het over de ander uitnemender achten dan jezelf. Dan hebben we het over je leven, hè, zoals vraag en antwoord 6 dat dus zegt, in heiligheid en gerechtigheid voor God leven. En wat waar en wat werkelijk priesterschap is, ja, dat zie je in het leven en het werk van de Heer Jezus. Zo vol ontferming. Zo vol zorg en liefde. Want misschien, zegt Paulus, is iemand nog bereid om zijn leven voor een vriend te geven. Gaat u volgende week weer lezen, zo de Heer wil. In dat formulier. Maar toen wij nog vijanden waren, heeft de Zoon van God zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Zo groot was zijn liefde, dat hij zijn leven heeft ingezet als goede herder voor de schapen. Kijk, dat is wel iets anders, hè? Dan jezelf namaken over de rug van een ander bijvoorbeeld, of jezelf omhoog werken ten koste van je naaste. Vanwege dat gedrag, vanwege die liefdeloosheid, die onheiligheid, die ongerechtigheid van u en van mij, liet de Zoon van God zich wegspijkeren als de enige hoge priester die werkelijk verzoening kon bewerken bij de Heer. Eens en voorgoed. Door zichzelf te geven als een losprijs voor velen. En dat hoeven u en ik hem niet na te doen. En zo Christus, zo wij. Dat zouden we toch ook niet kunnen. Dat weten we wel. Maar gemeente, als we zeggen dat de Heer Jezus voor ons geleden heeft. En dat hij voor ons mens is geworden. Voor ons. Ja, dan moeten we wel meer willen zien dan alleen maar dat hij voor ons aan het kruis is weggenageld. Waar voor onze zonden betaald werd. Dan moeten we hem willen zien. Jezus, die ons leerde om ons leven in dienst te stellen. Niet in dienst van onszelf, niet meer in het dienst van de zonde, of in dienst van de samenleving, de wereld om ons heen, maar in dienst van de Heer. Want om die reden, met dat doel, heeft God Adam toch geschapen. Opdat de mens een God zou dienen. En inderdaad, dat kan die mens niet meer. En die mens mag ook niet, zelfs maar in de buurt van de Heer komen. Opdat die mens niet sterven. En toch is er hoop. Toch is er uitzicht en toekomst. Want er is Christus, onze volkomen verlosser en enige hoge priester, door wiens bloed wij vergeving krijgen. Indien iemand gezondigd heeft, zegt het evangelie. Wij hebben een voorspraak in de hemel. Zijn bloed reinigt van alle zonde. Er is dus geen leven tot eer van God dan alleen een leven in Jezus Christus en onder het bloed van het Lam. Er is geen liefde tot God dan alleen de liefde in Christus. En er is geen dienst aan God dan alleen de dienst in Jezus Christus. Daar, aan zijn voeten, onder dat kruis bij de troon van het Lam. Daar leren wij dienen en daar alleen ontvangen wij een hart dat leeft in het licht van Gods geboden. Daar leren wij de bestemming van ons zijn. De bestemming van ons leven, alleen daar bij onze hoogste profeet en leraar en onze enige hoge priester in die heel nauwe relatie met Jezus Christus door het geloof in hem. Kom en zie, zei Filippus tegen Nathanael. Ik zou het vanmiddag ook graag tegen u willen zeggen. Kom en zie. Ja, dan neemt het evangelie ons mee naar Golgotha. En waar we Christus als onze zaligmaker horen roepen dat het volbracht is. Wat is er dan volbracht? En wat heeft Christus dan volbracht? Heeft hij het lijden volbracht? En de straf volbracht? Zeker. Daar is meer van te zeggen, want hij heeft dat lijden en die straf op zich genomen. Niet zonder meer, maar om u en jou en mij bij God te brengen. Om dat beeld te herstellen. Om u en mij die nieuwe mens aan te doen die voortaan wandelt in het licht van Jezus. Ik vermaan u dan, broeders, zegt Paulus in Romeinen 12, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Je wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat u mag erkennen wat de wil van God is, het goede, het welgevallige en het volkomene. Kijk, en in die week van voorbereiding, maar natuurlijk heel je leven doordoen, maar dat mag je in de week van voorbereiding nog wel een keer extra op gewezen worden. Hè? Maar mag je dat in je leven onderzoeken, waar spreekt dat nou van? Bij mij. Dat het beeld van God in mij is opgericht. Hoe prijs ik God in mijn leven? Wat vertel ik van hem? Wat laat ik zien? Want zo was Adam geschapen. Zo had God de gaven in Adam gelegd. Om God te dienen. Maar Adam diende liever zichzelf. En het is als met de dienst van het woord en het ambt van de profeet niet zo moeilijk om te zien waar de dienst op uitloopt als ten dienst wordt van de mens tot zichzelf. Als het zich niet verootmoedigen kan, als het geen medelijden kent en geen ontferming kent, als het hart zich verhardt tot een kerker van eigen gerechtigheid en eigen belang. Wie het nieuws en de krant maar alle volgt, die weet hoe verschrikkelijk vernietigend de zonde doorwerkt in een hart dat niet in staat is lief te hebben. En kijk er van de week nog eens naar, broeders en zusters, ook naar je eigen hart. Hoeveel weerhaken heeft het niet, hè, als wij spreken. Hoe moeilijk ben ik trotse mens te buigen. Wat wil ik me graag laten gelden. Wat zit dat diep in mijn hart. Mag ik u er ook nog even op wijzen dat er in de catechismus in dit verband ook steeds weer spreekt van onze en van ons. Hè? Ook van ik, maar het gaat me nu niet om het onderscheid tussen dat persoonlijke en dat van de gemeente. Het gaat mij om het onderscheid tussen de kerk en de wereld. En dan mag je zeggen, maar ik heb het anders, hè? Want Christus is mijn leraar. Christus is toch onze leraar? En wij luisteren dus naar hem. Niet naar al die wijsheidsleraren, toch? En goeroes die je bij jezelf brengen. Je haalt je informatie toch niet, hè, over wat werkelijk leven is van een buis of van een monitor of van weet ik veel hoeveel inch beeldschermpje af. Daar leer je niks. Daar leer je niks. Christus is onze leraar, toch? En Christus is onze hoge priester. Die ons met het enig offer van zijn lichaam verlost. Wij brengen zelf geen offers en we laten ook niks offeren om tot ons levensdoel te komen. Dat vinden we namelijk in hem. Ziet u het verschil? Het onderscheid? En maakt dat, broeders en zusters, ook het wonder van de genade nou zo groot? Dat mag je ook in de voorbereiding doen, hoor. Maar dat is niet alleen maar een week waarin je in zak en as hoeft te zitten over je zonde. Dat wel allereerst, hoor. En dan zul je op je knieën gaan en dan zul je zeggen, Heer, ik ben een ellendige zondaar. Maar neem die vreugde ook mee van de week, hè. En zie die genade. Dat je daar ligt, hè. Dat je voor die troon van God mag komen. Dat je mag zeggen, ja, maar ik mag opstaan en ik mag tot mijn vader gaan. Vanwege mijn leraar, mijn hoge priester. Ik mag naar hem luisteren. Bij hem mag ik schuilen. Zijn bloed reinigt van alle zonden. En hij heeft mij weggeroepen, hè, uit die duisternis tot dat wonderbaar licht. God heeft verkoren. Ja, niet om in de hemel te komen. Nee. God heeft verkoren om weer tot dienst te komen. Dienst. In Christus alleen. Ga naar derde een hand om te regeren. Ja, die mens door God geschapen om zijn naam te verkondigen, zich aan God, de dienst aan God met hart en ziel te geven. Die mens is alles kwijtgeraakt. Daar geldt zijn profetisch ambt. Daar geldt zijn priesterlijk ambt. Ja, dat geldt natuurlijk ook dat laatste, hè, dat koninklijke ambt. Ja, er was geen kennis van de Here, er was geen liefde tot de Here meer. En dat is nodig om in dienst van God te staan. En van de vrijheid die door de Satan was beloofd, kwam ook helemaal niks terecht. Integendeel, toen Adam zondigde, toen merkte hij dat hij helemaal geen koning, maar slaaf was geworden. De angst zijn leven ging beheersen, dat de schaamte hun eerste woord sprak. Dat hij dus alle macht was kwijtgeraakt. En wat daarin de catechismus in antwoord 32 staat, dat ik in dit leven met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivel strijd. Ja, denk er even om, dat zegt de bekeerde mens, hoor. Dat zegt de christen, hè? Waarom wordt u een christen genoemd? De mens die bij Jezus in de leer is gegaan en die onder het kruis zijn schuld heeft beleden en die niet door de zonde en door de fluisterstemmen van de Satan en heel zijn rijk en door zijn eigen verlangen wordt geregeerd, maar door het woord en de geest van Christus. Want juist dat geeft de vrijheid. Juist dat maakt koninklijk. En geregeerd worden door het woord en de geest van Christus om koning te kunnen zijn. Dat lijkt zo tegenstrijdig, maar zo is het wel. Geregeerd worden door het woord en de geest om te kunnen onderscheiden wat goed is en wat kwaad is. He, een van de eerste voorwaarden natuurlijk toch wel waar een koning aan moet voldoen, wil die naar recht en gerechtigheid een rijk kunnen besturen. Een koning moet zelfbeheersing hebben. Laten we ook nog eens zoiets noemen. Zelfbeheersing. En de koning die moet rechtvaardig zijn. Die moet waardig zijn. Die moet een voorbeeld zijn voor zijn omgeving. Een koning moet wijsheid bezitten en zijn volk willen dienen. Niet zichzelf op de eerste plaats. Als er ergens zelfverloochening wordt gevraagd, dan is het daar wel waar geregeerd moet worden. En ieder die een verantwoordelijke positie heeft ontvangen van de Heer in dit leven, die weet hoe waar dat is. En daar hoef je haast alleen nog maar ouder voor te zijn. Om te weten, een oudere voor te zijn. Om te weten hoe zwaar de verantwoordelijkheid kan drukken. En hoeveel zelfverloochening dat ook kan vragen. En dan moet je kunnen luisteren. Dan wordt er dag en nacht op je gerekend. Rust en orde handhaven. Vrede over je omgeving oproepen. Bidden tot God dus ook, hè? Maak dit huis tot een zegen bijvoorbeeld. Ja, Salomo zag er zo tegenop. Dat hij dat het eerste vroeg. In Koningen. In Koningen 3. Een opmerkzaam hart. Dat is wat een koning hebben moet. En begrijp wel, broeders en zusters, dat waar de zonde een hart in zijn greep heeft. En de Satan heerschappij voert. Koningen niet door wijsheid, maar door terreur gaan heersen. Uit angst en agressie. En woede. Geweld met dreiging. En zo is de samenleving onveilig geworden, tot op allerlei niveaus. Zo ontstaat er ook wantrouwen en angst en is de mens op zichzelf teruggeworpen en aan zichzelf overgeleverd. Dat is wat het heeft opgeleverd toen wij in en met Adam tegen God in opstand kwamen. Daar werd namelijk de koning slaaf. En de vrije mens werd gebonden en gevangen. En dat is nog zo voor wie niet in Jezus Christus is. En de oude mens heeft afgelegd. Want daarom is Jezus Christus mens geworden. Voor u, voor jou en voor mij. Om dat beeld van God te herstellen. Om dat verzet in mij af te breken. Om die woede tot bedaren te brengen. Om ons te leren tussen goed en kwaad te onderscheiden en ons te leren vrede te stichten in plaats van twist en angst te zaaien. Om tegen de duivel en de zonde te strijden in plaats van ons daaraan uit en over te leveren. En om na dit leven met hem in eeuwigheid over alle schepselen te regeren. In eeuwigheid, niet tijdelijk. Omdat de dood tot het leven is doorgedrongen. Maar eeuwig. Ach, u begrijpt wel, dat kan alleen. Dat is alleen mogelijk als je aan de voeten van de Christus gaat zitten. Als je aan de voet van het kruis je zonde beleidt en de kroon van je hoofd neemt om die aan zijn voeten neer te werpen. En te zeggen, neem dat leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Wie zou God kunnen kennen zonder Jezus? Wie zou zijn leven aan God kunnen wijden als een heilig dankoffer, zonder dat verzoenend bloed van de Christus? Wie zou in wijsheid en gerechtigheid zijn koninklijk ambt kunnen vervullen, als het woord niet opengaat, als de geest met en door dat woord niet woning zou maken in ons hart? Schep mij een vaste geest die diep van binnen, zonder onzekerheid, u blijft beminnen. Psalm 51. Kijk, zo stemmen die ambten van Christus en van de christen overeen. Niet als iets nieuws. Het is erg als het nieuw voor ons is, maar het is niet iets nieuws. Als iets dat niet bij ons zou horen, maar als iets dat we kwijt zijn geraakt. En dat Christus ons komt geven. uit vrije genade, uit verkiezende liefde, wil hij ons met die mantel van de gerechtigheid bekleden. Rabbi, zei Nathanael toen hij hem gezien had, u bent de zoon van God, de koning van Israël. Hebt u hem nou zo gezien? Hebben jullie hem nou zo gezien? Als je leraar, je priester, je koning, mijn verlosser hangt aan het kruis. Dat zingen we graag en hij hangt daar mijnentwege. Zo is het ook. Mij ten zegen. We hebben geen doden. We hebben een levende middelaar die ons tot zijn vader brengt. De weg voert verder dan het kruis. Het houdt niet op tot u en ik voor de Vader staan oog in oog in die nu nog verblindende heerlijkheid van de majesteit van God. Want God zoekt gemeenschap met u. Met de mens die hij gemaakt had. De mens, ja, die zijn naam hoog hield. De mens, die zijn hart op God gericht had. De mens, die met koninklijke waardigheid regeerde in de geest en naar de wil van zijn schepper. Dat bent u niet. Die mens ben jij niet. Die ben ik niet. Die mens is alleen de tweede Adam. Jezus Christus. En nou is het evangelie dat wie in hem gevonden wordt, door God gerekend wordt als hij. Wie in Christus is, is nieuwe schepping. En die wordt gelijkvormig aan het beeld van Jezus Christus. Dat is die troost van het avondmaalsformulier. We hebben geen volkomen geloof. En we dienen God niet met zoveel ijver. Maar we hebben over deze zonden van harte berouw. En wij begeren vervuld te worden. En van die inwonende geest. En te zeggen, ja Heer, maak mij een beeld van u. En dan is er natuurlijk ook een belijden van zijn naam. Dan is daar dat hart dat liefdevol God zoekt. Dan is daar die hand die regeert volgens Gods wet. Dat hoort bij elkaar. In een eerste begin in elk geval. Dat is niet los van elkaar te denken. En daar kwam Jezus ook voor naar de aarde. Juist daarom is de Christus mens geworden. Om ons met God te verzoenen. Beter gezegd, om de mens met God te verzoenen. Om dat beeld van God weer op te richten. En wat een genade is dat als u in uzelf mag opmerken, broeders en zusters van de week. En wat kan waarom ook de week van voorbereiding zo'n geweldige vreugde zijn. Dat Jezus Christus daarmee bezig is. Ik bid dat voor jullie ook. En wat een voorrecht, jongens. Als je jezelf dat verlangen mag hebben, hè? Om ook zo te zijn. Zo mens te wezen. Die vruchten van de geest te hebben. Die bij dat nieuwe mens zijn horen. Wat een genade. Wat een vreugde. Wat een voorrecht is het. Als ze jou een christen noemen. Omdat je zo anders bent. Zo nieuw. Verheug je daarin. En blijf in Christus. Blijf je vasthouden. Blijf luisteren. Blijf je onderwerpen. Wees klein. Wees een leerling. Want dat is de weg naar het volkomen herstel van je mens zijn. Mens zijn is dienen. En de dienst, die leer je alleen maar in Christus. Amen.
zijn bevloed. Klankmodig en voor heel zijn schepping goed.